Wat een vreugde moet het zijn voor God als moeder. Om zich te bevinden tussen zoveel parels. En hij is in ons midden door middel van zijn woord. En zijn geest gaat ons helpen vanmorgen om te verstaan. Wat zijn wil is voor in ieder van ons, voor de gemeente. Ook naar de toekomst. Zullen we eens opslaan uit het evangelie van Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12. En we lezen vanaf vers 20. Het stervend tarwegraan staat er in mijn Bijbel. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En ze vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stemmer geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem: we hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zeide tot hen: nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Vanmorgen valt de nadruk op die mensen die bij Andreas komen en bij Filippus en die dan zeggen: wij zouden zo graag Jezus willen zien. Ook vandaag zijn er nog mensen die Jezus wel zouden willen zien. En het is een vraag die, zonder dat men het vaak zelf weet, toch ergens leeft bij heel wat mensen. De prediker zegt zo duidelijk: ook heeft hij, God, de eeuw in het hart gelegd. Met andere woorden, er is in de mens een drang of een niet te weerstaan verlangen om te gaan nadenken over verleden en toekomst. En daarom is deze vraag hier gesteld een machtige vraag. Het is de beste vraag die gesteld kan worden. En waarom? In dit gedeelte stellen dus enkele Grieken deze vraag aan Filippus. En die gaat naar Andreas en samen gaan ze naar Jezus. En nu komt het antwoord op de vraag waarom. Het is namelijk de enige juiste wijze van antwoorden op deze en andere vragen des levens. Naar Jezus gaan. Want, broers, zus, laten we het maar toegeven. Wij kunnen het draaien of keren gelijk wij het willen. Maar de ganse schepping roept, bewust of onbewust, wij zouden Jezus zo graag willen zien. Ook de verslaafden. Onder welke vorm die verslaving zich dan ook voordoet. Gaande van te veel eten, te veel drinken, roken, tv, ongeoorloofde seks, geneesmiddelen, drugs, noem verder maar op. In feite roept men, en met hen de ganse schepping, deze vraag. En waarom? Wel, omdat mens en schepping op zoek zijn naar echt, oprecht en waarachtig leven. En de realiteit is deze niet, dat dat ware leven enkel en alleen in Jezus Christus te vinden is. Wij weten samen met Paulus, uit Romeinen hoofdstuk 9, dat de schepping met rijkhalzend verlangen wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. Want tot nu toe, en dat ervaren we ook, soms ook wel in het lichaam, dat de ganse schepping zucht in al haar delen en in barensnood is. En niet alleen de schepping, zegt Paulus, maar ook wij. Wij zelf die die geest als eerste gave van God ontvangen hebben. Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Hoe komt dit? Broers en zusters, dit komt doordat zonen Gods dragen immers Jezus Christus in zich. En daarmede ook het leven Gods, ja toch? Gemeente, het is daarom ook onze verantwoordelijkheid dat deze vraag met woord en daad van ons leven beantwoord gaat worden. Kijk, het is niet ons uiterlijke dat telt voor God. Ook niet het feit of iemand een habijt of een toga draagt, of diploma's van Godgeleerdheid kan voorleggen. Dit alles is nog geen bewijs dat die enorme vraag van het leven, wij willen zo graag Jezus zien, dat die beantwoord wordt. En even dichter bij huis, evenmin dat je een kind van God bent, gedoopt in water, gedoopt in Heilige Geest, in nieuwe tongen spreekt en mogelijk nog profeteert ook, dat dit alles nog geen bewijs is dat Jezus doorheen jou, doorheen mij, doorheen de gemeente gezien wordt. Niet ons uiterlijke telt dus, maar onze innerlijke mens, die heeft waarde bij God. Deze is immers uit hem genomen. En daar houdt God nu werkelijk rekening mee. Naarmate u en ik, wij, innerlijk meer en meer Gods wezen gelijkvormig worden en dit ook openbaren, kan het niet anders of dit zal ook gezien, dit zal ervaren worden. En zullen mensen dan ook een antwoord krijgen op hun vraag, wij zouden zo graag Jezus willen zien. Kijk, vele kerken, gemeenten, kringen laten jammer genoeg nog een schaduw van Jezus zien. En niet de werkelijkheid. Laten wij in onze gemeenten uitkijken om dat spoor niet te volgen. Wij dienen immers Christus te laten zien zoals Hij werkelijk is. En dat is in zijn volheid. En dit kunnen we pas laten zien als wij zelf eerst doortrokken zijn van die volheid van God zelf. En dit in denken, woord en daad. Dit als gemeente ook onderling gaan beleven en uitleven. Dat, broers en zus, is onze roeping. Als leden van het plaatselijke, zowel als van het universele lichaam van Jezus Christus, kunnen we alleen maar functioneren als we in de gemeente ook onze volle verantwoordelijkheid nemen, in plaats van alleen maar tevreden te zijn met een toeschouwersrol. Dan ga je ook niet op je eigen houtje iets ondernemen zonder de leiding van de gemeente daarvan in kennis te stellen. Of, op zijn minst, als men ergens een initiatief in wil nemen, dit pas doet na rijp overleg met de oudsten of de leiding van de gemeente. En waarom haal ik dit nu aan? Wel, gemeente, omdat dit juist een verkapt beeld geeft van de werkelijkheid, zoals Christus Jezus dit voor ons bedoelt. Er zijn namelijk genoeg voorbeelden uit het verleden op te noemen van evangelisten, zendelingen, die niet door een gemeente waren uitgezonden en die daarbij dan maar leerden en onderwezen, handen oplegden, gezichten zagen, profeteerden tegen de klippen op. Gebeurde het nu dat zulke tussen haakjes gezalfde gezondenen iets leerden of deden wat niet in overeenstemming bleek te zijn met de leer van Jezus en van het evangelie van het Koninkrijk van God, en je dus bij gevolg tegen hen diende op te treden, dan haalde dit vaak niets uit, want ze waren vanuit geen gemeente uitgezonden en ze waren in hun eigen ogen dan onaantastbaar. Ze stonden los van een plaatselijke gemeente, begrijpen we nu, en zien we het belang in van geestelijk gezond functionerende gemeenten Gods. Die kunnen namelijk tot grote zegen zijn in hun directe omgeving. Prijs God daarvoor. Van enorm groot belang hierin zal zijn de geestelijke weg welke men als gemeente dan ook gaat. En dit juist te midden van zoveel verkapte, vaak verkeerde en ook afgesloten wegen die er zijn. En dan komt een stelling voor de gemeente en natuurlijk ook voor het persoonlijke leven. Een weg die je gaat, ook als gemeente, heeft dan pas zin als deze ook tot zijn geestelijke bestemming voert. Ja, toch? Een voorbeeld. Ieder van ons zal op een bepaald ogenblik in het verkeer een aanvankelijk goed gestarte en te volgen weg door een of andere oorzaak, een onoplettendheid, een wegomleiding die niet goed was aangegeven of die je niet had opgemerkt, je dan de weg kwijt bent en ontdekt dat je ergens in een veldweg terecht bent gekomen. Ja, maar hoor eens hier, broeders, schoonaars uit België, hoor ik iemand hardop denken. Daarvoor hebben wij in Nederland onze TomTom. Ook in België hebben wij onze TomTom. En ondanks dat gebeurt het toch dat je de weg kwijt bent en ergens in een weiland terechtkomt. Hier ook? Bij ons ook. Als nu in het bewandelen of bereiden van natuurlijke wegen het van ontzettend groot belang is je herhaaldelijk te bezinnen of de weg die je gaat of bereidt wel de juiste is, wel dan zeer zeker voor de geestelijke, welke je persoonlijk als gezin en als gemeente gaat. Immers, de weg die we en dit samen met elkaar gaan, zal ons tot onze geestelijke bestemming dienen te brengen. En wat is dan die bestemming? Wij willen niet alleen zo graag Jezus zien, maar wij willen zo graag dat ook anderen Jezus doorheen ons ziet. Ja, toch? Nu gaat de Heer Jezus antwoorden op die vraag. En de inhoud ervan is vervat in een aantal punten. Ten eerste, Jezus brengt zijn verheerlijking in verband met zijn lijden en sterven. De graankorrel gaat eerst in de aarde om te sterven en pas daarna brengt deze vrucht voort. Onze Heer heeft nooit een beroep gedaan op zijn goddelijke afkomst of roeping in zijn strijd tegen zonde, ziekte, dood en boze geesten uit het rijk der duisternis. Jezus was immers mens, zoals u en ik, gedoopt in water, gedoopt in Heilige Geest. Op gelijke wijze als ook wij is hij verzocht geworden door Satan, zonder hierbij echter te zondigen. Hetgeen van ons, dacht ik zo, niet altijd gezegd kan worden. Vol van Heilige Geesteskracht heeft hij stand gehouden en hij heeft overwonnen, prijs de Heer. Gemeente, broers, zus, moest dit niet het geval zijn geweest? En zou de mens Jezus onder de druk van de vijand van God en mensen bezweken zijn, dan zouden wij als mensen nooit of te nimmer onze geestelijke status bereiken van koningschap en priesterschap, van erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. We ontdekken hierin een verhelderend gegeven. De algemene aanvaarde uitleg bij heel vele, jammer genoeg vandaag de dag, over die verzoeking in de woestijn is dat men zegt dat Jezus op zijn God zijn een beroep deed en op die wijze de duivel overwon. Maar dat is niet waar, want ten eerste, Jezus is niet God. En ten tweede zegt de apostel Jacobus, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiving en de verlokking van zijn eigen begeerte. En daarna, als die begeerte bevrucht is, baart ze de zonde en als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voort. Zien we hoe vrome geesten een mens proberen te kleineren? In ons, zegt men dan, is geen enkel goed. Hoe kan een mens dan bestand zijn tegen de aanvallen van het Rijk der Duisternis? Ja, maar je bent en je blijft dan toch maar zonder tot de dood toe. Hiermede moeten helaas nog velen het doen in heel wat kerken en kringen. Terwijl de apostel in Hebreeën hoofdstuk 2 zegt, daarom moest juist Jezus in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou worden bij God, om juist de zonde van het volk te verzoenen. Want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden ook te hulp komen. En in hoofdstuk 4 staat dat Christus mee kon voelen met ons en met onze zwakheden. Wat een troost. En dat hij in alle dingen op gelijke wijze als ook wij is verzocht geworden, doch zonder te zondigen. En in de brief aan de Filippenzen zegt Paulus dat Jezus zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en dat hij aan de mensen gelijk is geworden. Jezus was dus wel degelijk volkomen mens. Velen zien dit jammer genoeg nog steeds als onmogelijk. Nochtans hebben wij gelezen, was en is hij een broeder onder de broeders, de mens Jezus. En dan kunnen we ons de vraag stellen, wie is hij? Wel, Jezus. Hij is de volmaakt, volwassen zoon, de mens Gods. Om het in sporttermen uit te drukken, zou je zeggen, in topvorm. Wel, het is in deze topvorm de gelijkvormigheid aan de mens Jezus dat God u en mij ons hebben wil. Dus ook volmaakt, volwassen geestelijke zonen Gods. De uiteindelijke bedoeling van God met dit alles is dat ook de mens terug verheerlijkt zal worden, net zoals Jezus verheerlijkt is. Wat houdt nu die verheerlijking in? Dan is het goed om eerst te weten wat verheerlijken is. Verheerlijken staat in verband met roemen, prijzen, met heerlijkheid en luister bekleed zijn. Iemand wordt tot eer gebracht. Onze Heer Jezus Christus wordt hierin verheerlijkt, dat hij als eerstgeboren zoon des mensen door lijden en sterven heen de wil en de raad van zijn hemelse vader tot het einde toe volbracht heeft, door de boze en bovenal de dood met een hoofdletter te overwinnen en zo de mensheid en de schepping van de ondergang wist te redden. Als graankorrel, hebben we gelezen, ging hij in de aarde om geestelijk vrucht tot in eeuwigheid voort te brengen. Doordat de mens Jezus, vervuld van Heilige Geest, hoorde, sprak en handelde vanuit wat hij na heilzaam overleg met zijn hemelse Vader besprak. Kon God van Jezus zeggen: Hij, Jezus, zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en dat zal hij u verkondigen. Waarop Jezus dan weer zegt: alles wat de Vader heeft, is het mijne. En dan het alles overtreffende ten aanzien van de mens in Christus Jezus. Dat de Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, maar dat geldt ook voor ons. Ik ben in hen verheerlijkt. En dan vragen we ons af, op welke wijze dan is Jezus en kan Jezus worden verheerlijkt? Johannes 15. Door in Christus Jezus te blijven en in zijn woord te blijven, één worden met dat woord. En de Vader is dan ook, wordt dan ook in ons verheerlijkt, als wij geestelijke vruchten voortbrengen. En dit, gemeente, kan alleen als ook wij sterven aan, nee, Nee, niet dat oude ik. Want als ik moet sterven aan wie ik ben in Christus Jezus, en zoals God mij bedoeld heeft, wie ben ik dan nog? Wie zijn jullie dan nog? Wij dienen te sterven aan dat oude leven onder de heerschappij van het rijk der duisternis. Als wij dus breken met heel die troep die ons gevangen wil houden en ons daarbij onklaar wil maken om nuttig te zijn in de dienst voor God en voor mensen. Maar ons ten dienste stellend aan Jezus en aan God en aan mensen, zal het gevolg hiervan zijn wat Paulus ons zegt in de brief van de Thessalonicenzen. Hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en gij in hem naar de genade van onze God en van onze Heer Jezus Christus. En als onze Heer Jezus dan wederkomt, zal hij op die dag verheerlijkt worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Dan zijn ook wij verheerlijkt. Luister maar naar hetgeen volgt en wat Paulus zegt in Romeinen 8. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dit alles houdt dus die heerlijkheid Gods in voor ons. En nu komen we bij de kern tot het beantwoorden van de allesomvattende vraag: wij zouden zo graag Jezus willen zien. De mens, uit God geboren, gaat terugkeren naar zijn status. En deze is, zoals de Heer Jezus al zei in Johannes hoofdstuk 17, ik ben in hen verheerlijkt. En de heerlijkheid, Vader, die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn, ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij hebt lief gehad, Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Wat een zekerheid. Een immens en oneindig vertrouwen. Wat een geduld spreken hier niet uit deze woorden. Ondanks Satan alle mogelijke manieren aangrijpt om het beeld van de Zoon in ons, in onze gezinnen en in de gemeente te verduisteren. Het kan er Jezus niet van weerhouden toch te zeggen: ik ben in hen verheerlijkt. Broer, zus, daar word ik stil van. En jullie ook, dacht ik. Zo'n oneindig vertrouwen dat God in u en in mij heeft, als parels. Dat het er helemaal mag uitkomen. Jezus spreekt hier namelijk van iets dat voor hem reeds vast ligt. Het dient er alleen nog uit te komen bij u en bij mij. Zoals God sprak en het was er in de schepping, zo wil Hij nu door zijn geest uitgestort in onze harten gaan scheppen. Dat die heerlijkheid, die afstraling van Gods wezen er helemaal uitkomt. En dit proces is, als het goed is, zich bezig te voltrekken in ons eigen leven. Dat van onze gezinnen, dat van onze gemeenten. Willen wij dat dit proces zich ook in ons voltooit? Daar gaat het om. Want de keuze is vrij. We worden er niet toe gedwongen. Wel vriendelijk, uitnodigend, liefdevol daartoe geroepen. En wat houdt het antwoord van de Heer Jezus dan nog meer in, ook voor ons? We hebben als eerste punt al gezien dat Jezus zijn verheerlijking in verband brengt met zijn lijden en sterven. Tweede punt, Jezus, hij brengt zijn verheerlijking in verband met het oordeel. Jezus, hij gaat langs een rechtvaardige weg Satan de greep op de mensheid ontnemen. En dit gebeurt door A. Hij beleeft en hij realiseert gerechtigheid. Punt B. Hij openbaart licht en waarheid. Punt C. Hij brengt zoonschap tot uiting in woord en daad door de mens te herstellen naar geest, ziel en lichaam. En zo wordt hij de verheerlijkte mens Gods. Laten we nu deze drie punten eens stellen tegenover het werk van het Rijk der Duisternis. En wat valt dan op? A. Satan beleeft en realiseert totale ongerechtigheid. B. Hij openbaart duisternis en leugen. Punt C. Hij beschadigt de mens naar geest, ziel en lichaam. Broeders en zusters, is het u opgevallen dat de nu net genoemde punten ook de strijd zullen gaan uitmaken tussen licht en duisternis, goed en kwaad? Jezus Christus, samen met de Zonen Gods, strijden tegen de antichrist, samen met de zonen des verderfs. En deze machtsstrijd wordt geleverd om de heerschappij in de hemelse gewesten en op aarde. De mens Gods op de troon, of de mens der wetteloosheid onder vorst de dood. Wij weten uit het slot van Openbaring dat de uiteindelijke overwinning behaald gaat worden door Jezus Christus en de zijnen. En dat er een allesvernietigende nederlaag aan heel dat rijk van dood zal worden aangebracht. Dood en dodenrijk zullen immers geworpen worden in de poel des vuurs. Maar voor hen die Christus Jezus toebehoren, hun deel zal zijn eeuwige heerlijkheid in en op een vernieuwde hemel en aarde, waar alleen nog maar gerechtigheid zal heersen. Wat is daartoe nu belangrijk, gemeente? Belangrijk hiertoe voor ons is dus om nu reeds te beginnen met een oordeel aan te brengen in eigen leven, door af te rekenen met wat de boze wil uitrichten in heel ons bestaan. Scheiding aanbrengen dus tussen waarheid en leugen, reinheid en onreinheid, gerechtigheid en ongerechtigheid, vrede en onvrede, blijdschap, droefenis, vrijheid en gebondenheid. Waar zou dat proces nu beginnen? Wel, dat proces begint in onze gedachten. De spinsels, welke daar bedacht en vaak door de boze geesten gemanipuleerd worden en ons hart, onze innerlijke mens, willen overwoekeren. Terwijl de oproep aan een ieder van ons is, in Spreuken hoofdstuk 4 vers 23, behoed uw hart boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Op deze wijze kunnen wij er dan ook toe komen dat in de praktijk van ons leven de duivel helaas nog zal proberen om te verleiden, maar dat dan uiteindelijk door ons bewezen zal worden, net zoals Jezus dat deed. De duivel komt, maar hij heeft aan mij niets. Ik ben mij maar al te goed bewust dat hiertoe nog heel wat dient te veranderen, ook bij mij. Maar het neemt niet weg dat dit de uiteindelijke bedoeling is van Gods plan voor een ieder van ons. Is de mens Jezus voor ons niet het allerbeste bewijs dat het inderdaad ook mogelijk is? Halleluja! Hij is en blijft ons voorbeeld. En naar Vaders belofte zullen we, Jezus Christus, ook gelijkvormig worden. In dat verband een heel erg belangrijke stelregel. Wij kunnen een ander nooit verder brengen dan dat we zelf zijn. Dat is een geestelijke wetmatigheid. En die zal er ons juist voor behoeden om een ander iets te gaan opleggen of van een ander iets te gaan verlangen, ja, misschien wel te eisen wat wij zelf nog niet hebben waar kunnen maken. Petrus, hij zegt hiervan in 1 Petrus 4, het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis Gods. En als het bij ons begint, wat zal het einde dan zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van God? De vuurgloed der beproeving, waarvan Paulus spreekt in vers 12, heeft daar ook mee te maken. Hoe wij onszelf en anderen zien, vaak door een donkere bril ons door onze geestelijke vijand op de neus gedrukt, terwijl Jezus ons juist leert om onszelf en de ander te zien zoals Hij en onze Vader ons zien. Dat is een leerproces waar we allemaal in zitten, ja toch? Vergeet hierbij ook niet dat er sprake is van een oordeel des Heren. En wat houdt dat oordeel des Heren namelijk in? Dat oordeel des Heren houdt tuchtiging in. Niet in de zin van straffen, maar wel van opvoeden met als doelstelling opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Woorden Gods, in onze tijd gesproken, welke als een tweesnijdend scherp zwaard vaneenscheiden en schiften de overleggingen des harten, met als doel om ons op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wij zouden zo graag Jezus willen zien. Laat ons heel eerlijk wezen, broers, zus. Leeft deze gedachte vaak ook niet onder ons? Met de vraag, daaraan gekoppeld, om hem nog beter te leren kennen. Om de Heer Jezus nog beter te leren begrijpen. Dat zijn kennis en zijn inzichten en zijn wijsheid vanuit het Koninkrijk van God zich ook in ons mag gaan vermeerderen. Zodat de vijand van God en mensen niet langer voordeel op ons behaalt. Dat we hem een stap voor kunnen blijven. Daarom zal uw en mijn onze bede voortaan zijn. Heer Jezus, hoe en op welke wijze behaalde u de overwinning over dat rijk der duisternis? Hoe kwam het dat bij u niets door de vingers glipte waar u zich voor inzette? Dat Gods geest ons hier leiding in geven. Zelf ben ik erbij bepaald dat naarmate die geestelijke leefregels Gods in mijn persoonlijke leven, in onze persoonlijke levens, onze gezinnen, onze gemeente, geleefd, beleefd en onderhouden dienen te worden. En dat deze dan juist zullen gaan resulteren in het feit dat Jezus dan in en door ons heen gezien zal worden. En dus de vraagstelling, wij zouden Jezus zo graag willen zien, dan ook beantwoord is. Het komt erop aan dat wij zijn waar Jezus is. En ons bezighouden met wat hem daar bezig hield. Zijn bede voor ons is immers, ik bid dat waar ik ben ook zij bij mij mogen zijn. Begrijpen we nu, broers en zus, waarom die graankorrel, de echte, zuivere aard van onze innerlijke mens, het oude leven onder heerschappij van Satan overwint, door hem ook voor dood te houden. Ons totaal gevend en geleid door Heilige Geest, zullen we dan ook Heilige Geestesvruchten voortbrengen, het Koninkrijk van God waardig. En als dan de trooster komt, de Geest Gods, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven, zegt Jezus. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot mijn Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En dan voegt de Heer Jezus in Johannes 14 daar nog een dimensie aan toe, waar hij zegt dat wie naar Jezus keek, dat ze dan de Vader ook zagen. Inderdaad, zegt Jezus, wie mij gezien heeft, heeft Vader gezien. Ons voorrecht als gelovigen is, daar wij door de Geest Gods tot één lichaam in Christus gedoopt zijn. Wij zijn, met andere woorden, het lichaam van Christus zelf. En het wonderlijke is dan dat ook wij niet alleen Jezus mogen gaan zien, veel meer ook Jezus door ons heen gezien wordt en de dimensie die daar dan ook aan toegevoegd wordt, dat als mensen dan naar ons kijken, dat ze dan ook de Vader zien. Wat een openbaring, of niet soms? Wij zouden zo graag Jezus willen zien. Vraagteken wordt dan dus uitroepteken. Als wij dus in eigen leven, gezin en gemeente het oordeel over de duivel en soortgenoten voltrekken en hij geen enkel vat meer op ons heeft, vanuit de vrijheid waarin Christus Jezus ons vrijgemaakt heeft, zullen we dan ook de heerlijkheid van hem proclameren en openbaren. Aan ons het bewijs te leveren, in welke mate het ik ben in hen verheerlijkt van Jezus, werkelijkheid in ons is geworden. Zodat over het ganse rond der aarde allen zullen erkennen en ook bekennen dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader, mijn lieve broeder en zuster, wees gezegend met deze woorden in Jezus Christus' naam. Amen.